Nou Rob, heb je eens gezien de beelden van Jan Dino in zijn park op Curaçao?
Ik was er best wel van onder de indruk.
Ja, er is dan flink noodweer geweest op Curaçao en hij heeft daar een natuurpark.
Ja.
En dat is eigenlijk verwoest, zou je kunnen zeggen.
Ja, het is gewoon weg.
Ja.
En ik moet zeggen, hij zegt heel regelmatig als hij in interviews van ik moet op Curaçao dit en dat doen.
Ja.
En in alle eerlijkheid dacht ik altijd van ja, het zal wel, maar... Als je dan nu ziet hoe het was en dat er gewoon 50 mensen werk hadden,
ja.
Dat is best een heel serieus, serieus project.
Ja.
En nou, ik snap dus ook heel goed hoe verslagen hij is over wat daar nu is gebeurd.
Ja, want hij was echt verdrietig. Hij is daar eigenlijk meteen naartoe gegaan en kwam daar aan om daar de ravage eigenlijk te bekijken. En nou, dat heeft hem wel behoorlijk geraakt, hè?
Ja,
dat zagen
was,
we.
Als je hem zo ziet, dan was het nog erger dan wat hij gevreesd had. En hij is eigenlijk altijd heel positief. Ja. Zelfs met alle dingen rondom FC Kip. Dat of er nou Legionella in zit. Nou, dat is niet letterlijk gebeurd door luisteraars. Maar bij wijze van spreken, hij weet er altijd wel een positieve draai aan te geven.
Ja.
Maar ja, deze ramp heeft gewoon Jan Dino stilgekregen.
Ja, maar toch vond ik wel, een dag later had hij al wel weer dat positieve een beetje terug. Van we gaan het weer opbouwen, et cetera. Hij heeft ook gesprekken gehad met de premier.
Ja.
Helpt natuurlijk dan dat je Jan Dino bent. Dat weten ze daar op Curaçao natuurlijk ook wel. Dat hij hier in Nederland en daar waarschijnlijk ook gewoon een echte bekendheid is.
Ja, ik neem ook aan dat hij met wat hij daar naartoe brengt aan werkgelegenheid. Ja, dat hij inderdaad gewoon een grote gesprekspartner is voor het eiland.
Ja.
Ik bedoel, uiteindelijk is Curaçao gewoon een bescheiden Nederlandse gemeente. Ja, in de gemeente Berkeland, waar ik ben opgegroeid. Op het moment dat je daar in je eentje eigenlijk een park hebt met 50 mensen aan het werk.
Ja.
Ja, dan mag je ook elke week bij de burgemeester op de koffie komen als je dat zou willen.
Zo is dat.
Dus ik hoop dat effect heeft. Want de schade, als we het goed hebben begrepen, heeft voor een groot deel dus te maken met achterstallig onderhoud van een dam.
Ja, want anders was het niet zo'n ravage geweest.
Ja. Ja, dus ik hoop dat ze daar nu maar gewoon werk van gaan maken. En misschien dat het ook dat de bekendheid van Jan Dino hier wel gaat helpen om ook hulp vanuit Nederland te krijgen om daar de boel dus infrastructureel op orde te krijgen.
Ja, je zag het Koninklijk Huis wat heeft gereageerd op het noodweer op Curaçao. Maar dat heeft misschien wel ook deels te maken met het feit dat zij al een keer in het natuurpark waren geweest. En daar dus toch een band mee hadden. En,
ja.
Ja, dus dat kan misschien wel helpen.
Ja. En Willem-Alexander, die weet natuurlijk alles van water. Hè?
Daarom.
Want dat was zijn specialiteit.
Zeker weten. Ja. Zou hij daar nog wel eens wat mee doen met watermanagement?
Nou, ik vind dit wel een goede gelegenheid.
Ja, ja.
Ik vind dat Willem-Alexander gewoon die dam moet gaan maken.
Dit is precies waar hij voor is opgeleid. Dit is het.
Ja.
Dit is zijn moment. Hij zou er eigenlijk naartoe moeten gaan en gewoon eens even kijken van... Nou jongens, zo en zo gaan we het aanpakken. En dan gebeurt het de volgende keer niet meer.
Ja, en dan noemen we het als dank de Willem-Alexander en Jan Dino dam.
Nou, hier, voilà, opgelost. Wij gaan beginnen. Ik ben Lucky Kink.
Ik ben Rob Goossens.
En dit is de BLVD-podcast. Talenten zijn in de lucht, krijgt niet één, maar twee presentatoren. Wisten we eigenlijk al, hè, stiekem. Ruben Nicolai en ook Gerard Joling gaat het doen, hè?
Ja, en we wisten het ook niet echt, hè. We wisten wel dat Gerard Joling een rol zou gaan spelen, maar dat het echt een duo-presentatorschap zou worden. Daar mochten we alleen van dromen.
Is wel een beetje raar gegaan, want hij heeft dat toen aan ons verklapt dat hij daar aan mee zou doen, terwijl we daar helemaal niet per se naar vroegen.
Ja.
Dus dat, hij wilde heel graag dat dat naar buiten kwam, denk ik dan zo. Dat zal.
Ja, want als het naar buiten is, dan is het ook beslist in feite.
Als het dan niet doorgaat, is er iets aan de hand geweest.
Ja.
En, want hij had dan in de wandelgangen gehoord dat hij dat zou gaan doen. Nou, ik weet niet wat voor wandelgangen hij in wandelt, maar dat is wel een beetje gek.
Stond
natuurlijk.
Wino toevallig op de gang.
Ja, dat is een beetje raar.
Zijn manager, ja.
Dus dat heeft met onderhandelingen te maken gehad, denk ik dan meteen, toch?
Ik denk het ook, ja. Maar ook iets met het enthousiasme. Ik bedoel, ja, blijkbaar heeft hij er ook gewoon mega veel zin in. Bij Ruben hebben we dat ook al gezien. Ja, en dat is natuurlijk wel de saai als programma, gewoon 3-0 voor.
Ja.
Ik bedoel, als je Ruben bij Lego Masters bijvoorbeeld hoorde, die heeft wel interviews gegeven. Ja, mijn kinderen die vinden Lego ook leuk. En ik heb het kasteel van Harry Potter gekocht ter voorbereiding om dat met hen in elkaar te gaan zetten. Maar het was toch allemaal, het voelde meer als werk. En hier merk je gewoon, hier zijn twee mensen die gewoon... gewoon heel veel zin hebben om zo meteen dus 4 afleveringen vanuit de Efteling te gaan maken.
Ja, dat zag je bij Ruben trouwens ook bij de Mars Singer. Ik weet nog wel dat het programma was aangekocht en toen werkte hij nog bij Boulevard. En toen melden wij dat programma naar Nederland zou komen. Nou, die is rennend de studio bijna uitgegaan om naar RTL toe te gaan en te zeggen, ik wil dat programma doen. Dus dat werkt natuurlijk heel erg, dat enthousiasme is leuk, maar toch viel me het wel op dat Gerard in zijn aankondigingsfilmpje zei dat hij het programma samen met Ruben gaat presenteren. Maar als je dan kijkt naar zijn rol, hij gaat mensen wegschieten met het pistooltje.
Ja.
Dus zijn rol wordt wel wat kleiner, denk ik, dan die van Ruben, vermoed ik, denk ik. Want dat was bij Johan Flemings ook nooit zo'n hele grote rol, toch?
Dat is een goeie. Ja, maar tegelijkertijd, als je daar Gerard Joling hebt, dan ga je toch niet zeggen van nou bek houden en een paar keer met dat pistool knallen.
Nee.
Ik bedoel, alleen al met je as over de plas, dat wil ik gewoon Gerard Joling horen zeggen.
Ja.
Toch?
Ja.
Zo simpel is het. En ja, dat, hij zal inderdaad ondergeschikt zijn aan Ruben Nicolai. Maar daarom heeft hij ook de vrijheid om helemaal Gerard Joling te zijn.
Misschien wel een leuke rol voor hem juist. En het wordt allemaal in de Efteling opgebouwd. Daar zijn ze nu al een beetje mee begonnen. Hè?
Heel serieus.
Ja, want ze hebben daar heel lang willen ze daar gaan zitten. Volgens mij moeten er veel seizoenen komen. Ik hoorde Tine Nijkamp zeggen dat er 4 jaren, een soort 4-jarenplan zou zijn.
Ja, en als je wat ze maken nu 4 afleveringen. Dan zou je ook kunnen zeggen van nou, we maken het van bordkarton en als het daarna wegregent, jammer dan.
Ja.
Maar het wordt allemaal dus gebouwd met het idee dat het 4 jaar houdbaar zou moeten blijven.
Ja.
En ik moet zeggen, ik snap dat vanuit allebei wel. Als je ziet hoe goed die afleveringen, vorig jaar was het, meen ik, van de terugblik afleveringen op de Land ter Zee in de Lucht, het bij Avro Tros deden. En dat was eigenlijk, dat waren leuke fragmenten die dan heel saai aan elkaar gepraat werden door wat hele en halve BN'ers. Dat je dacht van, rot op, ik wil gewoon naar mensen die in het water flikkeren.
Ja, dat
kijken.
Wil je zien, ja.
Dus wat dat betreft, moet het gewoon een hit gaan worden. Ja, en het werkt natuurlijk voor de Efteling ook gewoon heel goed. Als dit programma inderdaad heel groot gaat worden, dan is dat ook weer extra reclame voor het park.
Ja. Wat is jouw favoriete onderdeel van de Land ter Zee in de Lucht? Er zijn er zoveel, hè. Je hebt Blij dat ik glij, Duw hem eraf, Fiets hem erin, Gein op het plein, Hoog en droog, Lol aan de katrol, Met glans van de schans en natuurlijk inderdaad met je as over de plas.
Ja. Ik moet zeggen dat ik Fiets hem erin altijd wel...
Fiets hem erin.
Ja, en dan heb je dus, omdat je op een fiets zit, ook nog de balans erbij.
Ja.
En dat, daar ga ik wel goed op. Wat is jou?
Toppendansen, vind ik toch leuk. Klassieker, gewoon lekker insmeren met zeep, die baan en dan naar beneden kieperen. Ja, dat vind ik leuk. Kom op. Zit jij wel eens op de Instagram van het Koninklijk Huis?
Nou ja, ik ben geabonneerd.
Ja.
Maar ik geloof dat ik het niet heel erg actief allemaal voorbij zie komen.
Ja, algoritme heeft het nog niet opgepikt. Nou, ik ben een beetje getriggerd geraakt door dat ego-filmpje van Beatrix.
Dat dat snap ik.
Grappig, want dat vond ik echt heel leuk dat ze dat zo online hebben gezet. En toen ben ik even gaan kijken op hun profielpagina van Instagram. Nou, super saai. Gewoon hele saaie foto's eigenlijk. Maar wat ik dan wel interessant vind, is dat moeten foto's zijn die de koning en de koningin zelf ook leuk vinden. Maar er zitten dan ook allemaal fotootjes bij dat je denkt, is dit nou jouw beste blik, bijvoorbeeld? Even kijken hoor, hier. Deze bijvoorbeeld, hier staat Maxima bij een soort kok. En dan kijkt ze een beetje dullig. Zie je een beetje gekke foto, toch?
Ja.
Dan denk ik van, ja, is dit nou de beste foto van Maxima die je hebt kunnen kiezen van dit hele gebeuren? Dat vind ik gek. En wat ik helemaal gek vind, is dat het Koninklijk Huis, de social media manager daarvan, heeft besloten om de reacties aan te laten. En dat is, ik begrijp wel het idee, we moeten open zijn en discussie en transparant en blablabla. Maar dit zijn ook gewoon mensen die hier niet per se voor hebben gekozen. En er staan allemaal dingen, bijvoorbeeld onder dat ego-filmpje. Nou, hè, Beatrix, oude vrouw, laat egels vrij in een bos. Mooi toch?
Behalve voor Harry 3688, trekkertje, Luxemburgs vlaggetje natuurlijk.
Ja, die zeggen namelijk, wat een lief oud vrouwtje. Je zou bijna vergeten dat ze ons land verkracht en verkocht heeft aan de globalisten. Of een Jona die zegt, horen allemaal achter slot en grendel. Dat soort dingen zeggen die allemaal.
Maar dat gaat natuurlijk over die egeltjes, want ze is bang dat die worden opgegeten door roofdieren.
Ja, dat denk ik. Maar dit is, Dit is zo sneu voor die mensen, want die kunnen nooit reageren. Nee. Je kan ook niet deleten, want als je delete, krijg je daar weer commentaar op. Ja, dan denk ik,
nee, dus je moet het gewoon nooit
gooi
toestaan.
Gooi het gewoon dicht, ja. Gooi het gewoon dicht. Ik bedoel, het is al vervelend genoeg dat die mensen worden uitgejoeld als ze met Prinsje daar op het balkon staan.
Ja.
En ja, ik zou ze daar niet, ik vind het een beetje zielig voor ze eigenlijk.
Ja, en zeg gewoon in de omschrijving van de pagina dat mensen die willen reageren een handgeschreven brief kunnen schrijven naar... Ja. Een adres en op dat adres heb je achter de brievenbus. Als je daar iets insteekt, dan hoor je...
Ja, dat is een schrilletje.
We zitten natuurlijk midden in het Songfestival nu.
Ja.
En we hebben nog een leuk klein nieuwtje, want we zijn deze week dan nog met een tweede podcast. Want ja, we kunnen natuurlijk niet na de tweede halve finale, waarin onze eigen Joost zit, niet nog met een update komen. En dan is ook Aaron erbij.
Ja.
Je hebt gekeken,
zeker,
mag ik hopen.
Zeker, ik vond het eigenlijk een hele leuke eerste halve finale.
Ik ook.
En wat mij opviel is dat er weinig vals werd gezongen. Behalve een beetje de Ollie Murs, waarvan iedereen weet. En Jacqueline, de commentator, ook zei dat dat niet de beste zanger is. En die vroeger nog wel eens heel vals kon zingen. Nou, ik heb die Ollie ooit een keer gezien op een podium. Toen werd er iets door RTL Late Night georganiseerd. En toen was zijn band was daar te gast. En echt, nou, wij zaten in het Chile Hotel. Er zat bijna geen raam erin. Dat is niet normaal. Hoe vals. Dat was zo vals. Echt vreselijk. Dus ik zat helemaal klaar. Want die jongen ging optreden ook hier op het Songfestival. Terwijl hij zit al in de finale, want hij hoort bij de Big Five. Maar het viel me mee. Het was volgens mij ook een heel makkelijk liedje. Nou, good for him. Maar voor de rest was het eigenlijk gewoon allemaal wel prima. Beetje gekkigheid allemaal.
Mensen vonden dus Australië ook heel vals. Nou, het was wel een beetje vals, maar...
Het was wel heel saai.
Ja, maar het was wel omdat de rest... Ja, het brak wel de show een beetje, omdat er verder niet zoveel elektronische muziek in zat.
Nee, dat klopt, ja. Ja, ja, dat klopt. Of juist veel elektronische muziek, toch?
Ja, ja, nee, maar niet op deze manier.
Nee, precies. Dit was wel anders dan anders. In.
Ja.
Net zoals IJsland. Dat was ook een beetje Eternal. Ken je die band nog uit
1998? Ja.
Daar leek het een beetje op. Gewoon heel ouderwets.
En dat, kijk, daarvan had ik ook zoiets van, weet je, het was natuurlijk saai en voorspelbaar. Nou ja, gewoon echt 13 in een dozijn.
Ja.
En tegelijkertijd, IJsland is zo'n klein land, hè. En dit is gewoon het minimum dat zij leveren aan het Songfestival. Alsof je gewoon elk jaar iemand uit Apeldoorn selecteert. En dat het dan gewoon prima is.
Ja, dat zouden wij eens een keertje moeten doen, een paar jaar lang. Ja. Dus kijk of we alleen maar uit Apeldoorn mogen richten. Ja. Nou, eens kijken hoe ver we komen. Ja,
dus wat dat betreft echt respect voor IJsland dat ze dit voor elkaar krijgen.
Ja, precies. Ze zijn niet door. Ja. Dat uiteindelijk niet. Nou, Joost hebben wij in ieder geval nog niet gezien. We hebben wel de commentatoren al gehoord. Ja, daar is altijd dan een gedoe over, hè? Van, is dat dan goed?
Ja.
En, dat was al toen Paul de Leeuw nog deed. Ken je dat? Heb je dat wel eens gezien?
Toen was ik nog niet zindelijk, denk
jongen. Ik. Nou, ja. Dat was prachtig, want die ging echt die mensen helemaal afmaken in zijn commentaar. Een beetje Graham Norton van de letteren. En op een gegeven moment had hij dan, volgens mij was dat bij Malta, dat vond hij dan zo slecht, dat hij helemaal niks zei over dat hele filmpje heen en zo. En ja, er was een heel veel commentaar kwam er altijd op. Daarna is het allemaal iets milder geworden. Jan Smit heeft natuurlijk jaren gedaan. En nu Jacqueline. Die was moeilijk te verstaan het eerste half uur.
Ja,
de microfoon stond gek.
Ja, maar wat we van haar konden horen, daar brak ze ook niet echt potten mee.
Nee, nou, ze was een beetje... er kwam niet echt iets vanuit een expert of zo. Het was echt wel iemand op de bank die...
Ja, en dat was heel gek, want ze heeft de frivoliteit niet om inderdaad het leuke Graham Norton-achtige commentaar te doen. Maar dan zou je verwachten dat ze inderdaad inhoudelijk iets erover kan zeggen. Van nou, dit hebben jullie vast niet helemaal meegekregen, maar halverwege het nummer veranderen ze van toonsoort en dat is heel erg lastig.
Ja.
Je denkt, oh nou, ik vond het niet zo'n heel goed nummer, maar ik vind het nu wel ineens heel knap. Zat er niet in.
Nee.
En ja, en het wordt nog pijnlijker. Want ja. Sander Lantinga heeft dus woensdagochtend na de eerste halve finale onthuld dat hij wel degelijk gevraagd was. Wat we ook wel een beetje aanvoelden natuurlijk.
Ja, want hij heeft heel goed gedaan.
Hij heeft dat gedaan en hij kon dat echt. En ineens was hij dus niet de opvolger van Jan Smit.
Maar waarom is hij het niet gaan doen?
Omdat hij deze week de Joe ochtendshow is begonnen.
Ja, maar dat vind ik dan zo. Ik vind het sowieso dat hij dat vertelt op de radio. Dat is ook niet heel erg aardig voor Jacqueline.
Nee,
natuurlijk.
Nee, kijk, als zij het fantastisch had gedaan. Dan is dat een mooi verhaal.
Ja.
Van, ja, eigenlijk was ik gevraagd. Maar het is maar goed dat zij het. Maar nu heeft iedereen zitten luisteren van oei.
Ja.
Volgens mij hebben we ongeveer 1000 mensen in Nederland die dit beter hadden gekund. En dan ga je zeggen, joh, nee, ik was gevraagd, maar dat kon niet.
Maar ik snap ook niet van Joe en vanuit die show zijn dat zij niet gewoon gezegd hebben, we gaan er alles aan doen om Sander dat toch te laten doen.
Tuurlijk, want dan geweldige heb je reclame.
Fantastisch. Ja. Ja, dan was je elke dag in het nieuws geweest. En had hij nu in zijn radioprogramma kunnen vertellen over het Songfestival. En weet ik veel. Ja, dat was natuurlijk schitterend geweest. Hadden we dan moeten gaan zitten in Zweden met een studio.
Ja, ik bedoel, bij Joe hebben ze al lang gewacht. Wat maakte zelfs als je dus... Je had een week later kunnen beginnen.
Dat ook nog,
dus
ja.
Geen enkel probleem. Nee. Je had ook nu kunnen beginnen en kunnen zeggen... Ja, Sander die is nu in Malmö.
Ja, ja daar had ik had daar dat altijd voor gekozen. Prima. Ja, ja. Gek, heel gek dat ze dat niet hebben gedaan. Carrie ten Apel krijgt een talkshow, Rob.
Ja.
Hoe zat dat nou? Er was een soort wedloop op dat tijdslot om 7:00 op vrijdag.
Ja, 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 want bij de NPO heb je alleen nog maar deeltijdprinsesjes. Zowel de vroege als de late talkshow lopen vanaf de zomer alleen nog van maandag tot en met donderdag. Mm-hmm. Wat eigenlijk met Arjen Lubach in gang is gezet. Omdat hij met de avondshow ook alleen maandag tot en met donderdag doet. En Eva Jinek was natuurlijk al aangekondigd. Om maandag tot en met donderdag te doen.
Ja.
Wat betekent dat de vrijdag over is. En de NPO heeft gezegd, van, ja, iedereen die een leuk idee heeft, die mag zich in principe melden. En alle presentatoren die zijn vrijgekomen door het stoppen straks van Op1, die hadden zoiets van, ja, dit is onze kans.
Ja, want die wilden daar allemaal wel gaan zitten.
Ja.
Al dan niet alleen of in een duo toch weer. Fidan en...
En Welmoed hebben samen. Ja. En die hebben twee verschillende shows opgenomen. Dus... waarschijnlijk hebben ze zowel op de vroege als de late show gemikt.
Oh, maar dat komt natuurlijk ook vrij inderdaad. Ja.
Ja. Ja, 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 ja. Wat ik wel gek vind trouwens.
Dat vrij komt?
Nee, ik vind het gek dat je. Want er wordt zo net gedaan alsof zo'n vroege en zo'n late talkshow. Alsof het allemaal maar hetzelfde is.
Ja, dat klopt. Ja. Het is een andere tone of voice wat je moet aanslaan. En andere onderwerpen.
Ja.
Ja, andere gasten. Waarschijnlijk ook. Want je hebt veel minder politiek op de vooravond. Want dan zijn die politici
precies,
allemaal
precies,
aan het werk.
Precies, precies. Ja.
Dus dat is wel.
Ja, dus of je gaat sfeer maken of je gaat nieuws maken. Dat, om het even heel, heel scherp neer te zetten. En ja, het voelt gek om dan te zeggen, nou, als ik het een niet red, dan wil ik het andere wel doen.
Ja.
En kijk, als je grote naam bent als Eva Jinek en zegt, ik heb jarenlang nieuws gemaakt en nu wil ik sfeer gaan maken. Ja, natuurlijk dat dan de NPO zegt, van, nou, dat gaan we gewoon proberen.
Ja.
Maar niet gezegd dat dat ook gaat werken natuurlijk. Nee. En ja, nu gaat wel één van de nieuwsmakers... Dus sfeer maken op vrijdag, namelijk Carrie ten Apel. Maar ik moet zeggen, ik vind dat echt een goede keuze.
Ja?
Ja.
Waarom?
Omdat je ziet dat zij bij haar gasten altijd binnenkomt. En dat is in al haar programma's zo geweest. Bij Op1 was ze ook een beetje vreemde eend in de bijt. Het was allemaal heel strak en saai. En zij zat daar toch... Ja, ik klink gek om te zeggen, maar ik vond haar gewoon menselijker overkomen.
Misschien is dat hele stoppen van Op1 voor haar wel echt een hele, hele heel fijne bijkomstigheid. Dat zij nu dus in haar eentje één keer in de week die talkshow kan maken. En kan zij eindelijk zelf gaan floreren. Want ze had misschien toch wel een beetje last van al die mensen om haar heen. En die rare roelen. Leerbeurten van Op1.
Nou, en gewoon, het was een expliciet non-personality driven talkshow.
Yeah.
Iedereen die zei van ja, ik zou wel dit willen, dat willen. Ja, die kreeg eigenlijk al dan niet expliciet te horen van ja, het draait niet om jou. Het format gaat voor de presentator. En nu gaat zij een programma maken en ligt haar reputatie op het hakblok. Dus nu mag zij gewoon met de vuist op tafel slaan. Ja, en in alle eerlijkheid, kijk, Jan Slachter die heeft haar laten groeien. Die gaat natuurlijk niet zeggen als zij een voorstel heeft van laat het zo en zo doen. Van nee, dat mag niet, want je moet niet denken dat je groter bent dan de show.
Nee, zij verwacht ook wat van haar natuurlijk. Ja,
ja dus sterker nog, zij is gewoon de grote ster voor de komende jaren voor die hele omroep. Want daarboven zitten natuurlijk nog André en Jannie. Maar ja, die zijn op leeftijd. Carrie, die kan nog 40 jaar mee.
Ja, ja.
Hoe fijn is dat als omroep?
Ja, ja. Denk jij dat Carrie een lege stoel gaat neerzetten aan haar tafel? Waar ze dan zegt, jongen, Geert, kom.
Ik denk het niet.
Oh,
nee.
Dat is wat, hè. Die Sven, dat is een aparte move is dat geweest. Hè?
Heel raar.
Hij heeft daar een stoel neergezet en in de camera Geert Wilders. Die stoel staat hier tot het einde van op één. En we verwachten, of weet ik veel, we willen graag dat hij nog komt. En hij blijft daar staan.
Hij is eigenlijk al sinds december heel raar aan het doen. Want toen is natuurlijk de politieke vrijdag ten einde gekomen, kondigde Thijs van der Brink dat in het programma aan. En toen zat Sven daarnaast van, voor dit jaar. Was heel raar als je dat terugkijkt. Maar je begrijpt het als je dan ziet dat hij gewoon in januari in zijn eentje terug is gekomen met de politieke vrijdag.
Ja.
Dus ja, hij heeft Thijs van der Brink geditcht om het in zijn eentje te doen. Dat is een hele fijne positie voor hem. Want ik vind Sven Kokkelman, om eerlijk te zijn, ook meer een solo-presentator dan een duo-presentator. Maar alsnog, ja, daarna heeft hij natuurlijk aan alles gevoeld van, ik moet laten zien wat ik waard ben.
Ja.
Want de vooravond gaat hij sowieso niet krijgen, want hem wil je tegenover politici zien. De late avond, maandag tot en met donderdag, was aan BNNVARA gegeven. Nou, als iemand niet BNNVARA is, dan is het wel Sven Kokkelman.
Ja.
Dus dan hou je alleen een kansje over dat je de vrijdag pakt. En anders moet je een heel nieuw programma gaan maken. En ik heb het idee dat we bij hem, in alle gekkigheid die hij nu uit haalt, een soort van doodstrijd zien van, ik moet laten zien dat ik er echt nog ben. En dan krijg je dus dat hij ineens in een eigenlijk irrelevant programma gaat doen alsof het heel erg is dat Geert Wilders daar niet zit.
Nee, terwijl Geert Wilders helemaal nergens zit, want die heeft gewoon geen zin in televisieprogramma's om daar te gaan zitten.
Precies, want als jij een uur lang op een stoel zit, dan kunnen ze je alles vragen. Hij beantwoordt gewoon vragen, maar dat is dan bij de patatbalie, zoals dat heet, in Den Haag. En dan heeft hij op een gegeven moment zoiets van, nou, ik heb genoeg vragen beantwoord, ik ga weer door. En dan is hij in charge van hoe lang er vragen gesteld kunnen worden.
Ja.
Maar het is niet dat hij helemaal geen verantwoording aflegt, terwijl dat wel is wat Sven Kokkelman hem verweet.
Ja.
Kijk, ik snap ook wel dat je soms in een situatie als journalist meer controle wil hebben over wanneer het interview
klaar is.
Het zou
wel goed zijn als hij een keer in een talkshow komt. Dat zou wel heel fijn zijn als hij zich kritisch daar zou laten interviewen.
Precies, maar ja.
Maar het hoeft niet per se.
Het is geen must.
Nee, en het hoeft ook niet per se in op één. Zou ook wel ergens anders kunnen.
Zeker niet per se, precies. Nee. Ja.
De Joodse Raad, daar moest een opvolger voor komen. Dat is gevraagd aan scenario-schrijfster Roos Ouwehand door de NPO van, nou, bedenk iets. Hier heb je €22.000 om dat te doen, om dat te bedenken. Zij heeft wat bedacht, namelijk de terugkeer. Een soort opvolger van het programma. Ander verhaal, maar wel ook...
Dus het is niet dat we de personen uit de Joodse Raad dan per se gaan terugzien.
Nee.
Zou in theorie wel kunnen trouwens. Maar het idee was vooral inderdaad dat je in de tijd een stap verder gaat. Namelijk, het is na de oorlog en de Joden komen terug uit de kampen. En hoe gaat dat dan in Nederland?
Nou, interessant. Maar toch heeft de NPO daarna gezegd ineens, nou nee, dit gaan we dus niet doen.
Ja.
We willen het niet meer hebben. En daar is heel veel ophef over gekomen. Claudia de Breij heeft daar iets over geschreven. Allemaal mensen die zich daarbij aansluiten, boven Eva Doris ook. Die zeggen allemaal, wat is er voor iets raars? Waarom nu ineens niet meer?
Ja, het is heel raar. En ik moet zeggen, groot respect wel voor Roos Ouwehand, die dan zelf ook daarover naar buiten is getreden. Want de meesten die denken dan van, ja, als ik hier iets over zeg, dan krijg ik nooit meer een opdracht van de NPO. Ja,
zij zei bij Radio 1 van, nou, dat en dat is gebeurd. Maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd, zei ze ook nog.
En de NPO, zij heeft gezegd dat het te maken had met dat het te ingewikkeld was, het verhaal. De NPO ontkent dat, bevestigt dat zij interesse hebben in een serie over dit thema. Maar wil vervolgens niet vertellen waarom ze dan dit niet willen hebben. Dus dit is een heel raar verhaal.
Maar ik denk dan ook, misschien vonden ze het gewoon niet goed genoeg. En het verhaal, het scenario te wankel of zo. En hebben ze zoiets van, ja, dat kunnen we niet gaan zeggen, want die Roos Ouwehand is natuurlijk zo'n goede scenario schrijfster. Kunnen we niet voor de bus duwen om te zeggen dat zij iets heeft afgeleverd wat niet goed is.
Ja, maar juist in dit geval zou ik zeggen, gaat de metafoor van de Champions League spelen bij uitstek op. Uiteindelijk wil ook zij de allerbeste serie ooit maken. En als je het gevoel hebt van, hier zit gewoon meer in, want dat zeg je door te bevestigen dat je interesse hebt in het thema, maar het is niet goed genoeg. Ik zou wel zeggen, je moet vertrouwen hebben in haar als maker. Juist ook als het nog niet goed genoeg is. Kijk, zij is goed. Haar man Bart van der Boom is historisch historicus, in principe moeten die in staat zijn om dit beter te maken. Dus je hoeft het niet af te wijzen. Je kunt zeggen van, hier moet wat meer voorbereidingstijd in. En uiteindelijk weet je, dit is niet een serie die morgen op televisie moet.
Nee.
Als het een jaar langer duurt voordat je weer een serie die hebt die zo perfect en indringend is als de Joodse Raad.
Het moet gewoon goed zijn.
Ja.
Maar ja, toch vind ik ook, iedereen viel meteen over de NPO heen. Terwijl wij weten niet de argumenten om hier niet iets mee te gaan doen. En die mensen zitten daar natuurlijk ook weer niet helemaal voor niks. Die hebben ook wel, iedereen vond nu ineens, ja, die serie moet er komen. Terwijl wij weten helemaal niks over die serie, behalve het thema.
Dat is absoluut waar. Alleen dat heeft wel ook te maken met de rol die de NPO hier, zich hier toe-eigent.
Ja, want die rol moeten ze eigenlijk helemaal niet hebben, toch?
Nee, hun rol is veel globaler. Want we hebben een stelsel, nou, daar is een hoop over te zeggen, waarin elke zuil natuurlijk vroeger zijn eigen hoekje had. Sterker nog, je had een avondje trots in het verleden. Nou, dat is allemaal wat minder geworden. Maar nog steeds, je verwacht van de omroepen dat zij leden hebben, omdat dat weergeeft dat zij bepaalde achterban vertegenwoordigen. En vervolgens moeten die omroepen in staat zijn om niet alleen te kijken van, hey, is dit iets dat onze achterban ziet zitten, maar ook is de kwaliteit op orde.
Ja.
En eigenlijk de NPO moet er vooral voor zorgen dat dat schema in goede banen
gewoon faciliteren.
Ja, en dat je ook een omroep waarschuwt van, hey, wat leuk dat jullie nu een serie over de Joden willen maken die na de oorlog terugkwamen naar Nederland. Maar er zijn drie andere omroepen met hetzelfde thema bezig, is misschien een beetje veel.
Dus een soort oliemannetje tussen al die omroepen moet het zijn. En
precies,
verder niet degene zijn die echt over de inhoud gaat beslissen. Zullen we naar de verrassingsbellen gaan?
Lijkt me goed.
Ja, toch?
Hallo?
Hallo?
Hallo, goedendag.
Je spreekt met Rob en met Luc van de BLVD podcast. En wij proberen nu te raden wie je bent.
Ja, dat is lastig als ik mijn naam niet zeg.
Ja. Ik streep alvast Mark-Marie Huibrechts af. Dat maakt het wel ietsje makkelijker.
Ja.
Ik heb een hele lage stem.
Je hebt
veel
al,
lager dan
je
Mark-Marie.
Je hebt al wat weg van Jacqueline Govaert, maar dat zal niet. Toch iets minder schor.
Maar heb ik ook dat een beetje die desinteresse in mijn stem? Is dat het?
Je hebt gekeken, hè?
Ja.
Heb je iets met het Songfestival te maken?
Nee, zeker niet. Nee.
Ik hoor iemand met wat royalty.
Royalty invloeden.
Kijk, het is gewoon alleen kunnen die een stem opzet.
Ja, klopt. Ja. Nou, ik zet er niet een stem op. Ik had gewoon mijn eigen stem.
Oh,
maar
echt? Oh, nou, dat komt dan door het telefoongeluid.
Dat denk ik, ja.
Leuk, Annemarie. We bellen jou, neem ik aan, eventjes om over Amalia te praten, want die wil haar toelage nu toch hebben. En, en ik heb, want die toelage die bestaat uit haar inkomen en uit deel B, en dat is haar onkostenvergoeding. En toen heeft zij gezegd, nou, die onkostenvergoeding die moet ik nu toch wel hebben. Dus ik heb een uur lang tegen allerlei mensen haar verdedigd. Nou, nee, maar ze wil alleen maar die onkosten. Hè. Het is alleen maar die onkostenvergoeding. Totdat ik erachter kwam dat die onkostenvergoeding 1,5 miljoen is. En aan inkomen 3 ton, dat is niet echt 50-50 verdeeld.
Nee, dat is zeker niet 50-50 verdeeld. En dan moet je toch echt wel heel veel onkosten voor hebben, zou je zeggen, voor dat bedrag.
Maar waar gaat
het
naartoe?
Dus, ja, het gaat er naartoe naar, ze moet haar eigen secretariaat gaan inrichten. Want het is toch echt wel de bedoeling dat ze meer taken gaat uitvoeren het komende jaar vanaf januari. En daar heeft ze natuurlijk dan personeel voor nodig en die moeten betaald worden. Ze heeft ook een werkplek nodig, woonruimte, en dat gaat er ook allemaal betaald van worden. Maar de druk op haar neemt dan natuurlijk wel toe. Want ze heeft in eerste instantie gezegd in 2021, ik hoef het bedrag niet, want ja, ik ga toch nog niks doen. En dat vind ik dan een vervelend gevoel, zeg maar. Nu wil ze dat bedrag wel. Dus alle ogen zijn op haar gericht van, wat gaat ze dan doen? Dan is 1 Koningsdag bijvoorbeeld bijwonen is dan niet genoeg.
Wat mij zo stoort hieraan is dat ze niet echt kunnen uitleggen waar ze het dan precies voor nodig heeft. Want zo'n werkplek, ja sorry, maar haar vader heeft een gigantisch paleis. Ik denk dat er echt wel ergens een bezemkastje te vinden is waar zij een bureautje kan neerzetten. En secretariaat, ik begreep dat zij nu eigenlijk gewoon gebruik maakt van het secretariaat van haar vader. Ja, dus dat is er al. En de kosten voor beveiliging, waar we ons allemaal wat van kunnen voorstellen dat die er zijn. Ja, dat gaat niet op, omdat dat helemaal niet uit die 1,5 miljoen komt. Dus ik vind het heel onhandig van ze dat ze deels de sympathie nu teniet doen. Ja. Die ze heeft gewonnen door te zeggen, ik doe daar afstand van. En dan ook nog eens eigenlijk niet kunnen uitleggen wat er nu veranderd is. Omdat ja, de basissituatie is nog steeds, zij studeert, zij wil daarop focussen. Dus richt ze zich niet op haar, op haar taken als kroonprinses. En ja, dat is natuurlijk na januari ook nog niet ten einde, want ze heeft haar diploma's dan nog niet.
Nee, klopt. Maar dit is inderdaad toekomstgericht. Dus ze gaat het secretariaat vormgeven. Gaat ze misschien mensen voor verzamelen. Ze gaat echt iets opbouwen. En dan is het natuurlijk, wat ik net zei, ook al wel echt zo dat we op haar gaan letten. Van wat gaat ze nou eigenlijk daadwerkelijk doen? En dan kom je gewoon niet weg met één bezoekje per jaar.
Maar dat is
en er wordt natuurlijk wel, zit wel een controle op. Hè? Dus het wordt wel gecontroleerd waar het geld naartoe gaat. Het is niet zo dat zij dat zomaar klakkeloos kan uitgeven.
Maar het is zo jammer, Annemarie. Want als zij hier nou niet voor had gekozen en gewoon tegen haar vader had gezegd van, nou pap, betaal jij dat huis in Madrid voor mij? En ik blijf een beetje in jouw secretariaat en dan doen we daar nog één mannetje extra. Dan had zij nog 2-3 jaar lang lekker kunnen studeren zonder dat wij daar meteen iets van vonden. En wat Rob zegt, dan had zij die sympathie. Nou, die heeft ze nu niet kwijt hoor, maar... Ja, nu vinden mensen wel meteen van, ja, moet hij nou, wat heb zo'n jonge meid met 1,5 miljoen, dat hoeft ook weer
ja,
niet.
Ja, het is heel veel geld. Ja. Ja, het is echt heel veel geld. Kijk, en ik hoor nu op zich nog niet heel veel negatieve berichten, maar ik denk wel dat er een vergrootglas op haar komt te liggen vanaf januari. En wij zijn natuurlijk de eerste als journalisten die dat goed in de gaten gaan houden. En ja, ze gaat waarschijnlijk inderdaad nog niet hele grote bezoeken doen, maar ja, misschien gaat ze dat wel doen en weten we dat gewoon nog niet. En er is binnenkort wel een persgesprek. Dus ik denk dat er dan ook wel weer heel veel vragen aan haar gesteld gaan worden van hoe ze dat concreet gaat vormgeven. En dan is het ook aan haar, denk ik, om dat heel goed uit te gaan leggen. Want ze komt hier niet zomaar weg met, ja, dat weet ik nog niet en daar ben ik niet mee bezig. Wat ze regelmatig als antwoord geeft. Ze moet nu wel echt met iets goeds komen, denk ik.
Ik heb wel een theorie. Maar dat zullen ze nooit toegeven.
Maar je gaat er wel vanuit dat je theorie klopt.
99% zekerheid.
Oké, kom erop dan.
Ik ga ervan uit dat het de schuld is van Maxima.
Ja.
Die heeft natuurlijk een paar weken geleden in een interview gezegd... van, ja, als de prinsesjes wat willen, dan moet ze daarvoor werken. En Maxima, die heeft die onkostenvergoeding. Maxima, die kan gewoon tonnen per jaar aan kleding uitgeven, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus blijkbaar, dat weten we nu door dat interview, zegt zij tegen de kinderen van, ja, als jij zo'n mooie jurk van Nathan wil, ja, dan moet je maar extra bardiensten gaan draaien op het strand in Scheveningen. Want zoek het maar uit, wij gaan dat niet voor je betalen. En dat Amalia toen dacht van, ja, de groeten, jij krijgt dat gewoon vanuit je onkostenvergoeding, dan wil ik ook mijn onkostenvergoeding en dan ga ik volgend jaar ook lekker naar Koningsdag in een jurk van Nathan.
Ja, jij denkt dat ze heel eventjes haar rechten en plichten boekje heeft opengeslagen om te kijken van wat zit er eigenlijk in het vat.
Ja, plausibel toch, Annemarie?
Ja, dat ze gewoon de helft van het bedrag aan kleding uit gaat geven.
Ja, ja. Zou ik ook.
Ja. Ja, de moeder heeft geen zin natuurlijk om haar geld daarin te steken meer.
Nee, nee, die jurken die haar moeder draagt, die betalen zichzelf ook niet.
Nee. Dat klopt.
Ja, ik vind het wel een logische verklaring, ja.
Check dat even de volgende keer bij het persgesprek.
Ja, dat is goed. Die ga ik even indienen.
Heel goed. Nou, dankjewel Annemarie. Fijn dat we even konden bellen.
Yes, jullie ook weer bedankt.
En tot snel weer, hè.
Yes, tot snel. Doei.
Dag.
De mediawereld ontrafelt.
Er gebeurt nogal wat in Radioland, Luc.
Ja.
DJ's hoppen van zender naar zender. En de laatste die nog moet gaan is Gerard Ekdom.
Ja.
En daar gaat de vraag deze week over. Want Ekdom die maakt de overstap, weten we al, van Radio 10 naar Veronica. Maar hij is nog niet weg bij Radio 10. Hij zit daar nog tot eind juli op zender. En Robbie vraagt zich af of dat met zijn contract te maken heeft.
Ja.
Dat lijkt mij toch wel.
Ja.
En jij zit goed in de radiowereld. Leg het eens uit.
Nou, wat er gebeurd is een paar maanden geleden inmiddels... is dat tegelijkertijd Frank van het Hof, Wouter van der Goes van Radio 2 allebei... en Gerard Ekdom van Radio 10 hebben aangekondigd... dat zij met z'n drieën naar Veronica gingen toe zouden gaan... om daar die zender weer op te bouwen. Die zender ligt helemaal in puin. En toen hebben ze bij Radio 2 gezegd... Oké, Frank van het Hof en Wouter van der Goes, jullie moeten meteen van zender af. Want wij willen niet faciliteren dat jullie nog heel populair blijven. Beetje flauwig misschien, maar goed, het is wel zo gegaan. Dus die zijn met z'n tweeën lekker naar Curaçao toe gegaan. Ze maken nu een reis door Amerika. Die hebben de tijd van hun leven.
Ziet er fantastisch uit.
Ja, ziet er fantastisch. Ja, helemaal gebruikt. Ja, die gaan binnenkort dan een keer beginnen. Maar die hebben een hele leuke tijd gehad. Bij Talpa hebben ze gezegd... Nou, Gerard, wat fijn dat jij, of wat fijn, want jij gaat weg, oké. Okay. Maar je blijft wel helemaal tot aan het einde van je contract zitten bij Radio 10. En dat is denk ik wel een klein bittere pil geweest om te slikken, want dat is dus tot en met 31 juli geweest. Ja, en dus hij moet nog helemaal zijn hele contract uitzitten. Ja, het is een keuze die ze daar hebben gemaakt. En dan is de vraag, en dat weten wij niet, heeft Gerard Ekdom een concurrentiebeding? En zo ja, is dat afgekocht of niet? Koen en Sander bijvoorbeeld hebben een concurrentiebeding allebei getekend bij Talpa ooit. Die zaten allebei bij Talpa. En toen hebben zij een contract getekend bij Joe, hè, de zender van DPG. En vervolgens kwamen ze erachter, ja nee, we hebben een concurrentiebeding. Dus die konden maandenlang niet op de zender. Ja, dat was ook echt heel vervelend voor Joe, want die wilde beginnen met de zender. Maar dat kon niet.
En een beetje gênant trouwens, want wie doet de contractonderhandelingen voor Koen en Sander?
Tessel?
Ja, de vrouw van Sander.
Ja.
Dus die is vergeten om daar even rekening mee te houden. Terwijl hun situatie was natuurlijk wel gewijzigd, omdat de zender hen al uit elkaar had gehaald.
Ja.
Dus het was niet heel gek geweest als zij in een contract hadden vastgelegd dat als er zoiets zou gebeuren, dat zij dan onder hun contract uit zouden kunnen.
Nu heb ik een kleine theorie over waarom Koen en Sander nu uiteindelijk wel nu in mei zijn begonnen. Dennis Ruijer zou naar Joe toe gaan. Ja. Hij is een DJ van 538. Die zou naar Joe toe gaan. Die had daar getekend. Die stond ook al op de foto met het Joe-logo. Alles was al in kannen en kruiken. Vervolgens begint Dennis Ruijer te malen in zijn hoofd. Die moet gebeld zijn door Dave Minnebo, de baas van Radio 538. Ja. Hey, weet jij dit wel zeker? Je bent toch wel een echte 538-jongen? We hebben een hele leuke plek voor je op te zenden, et cetera, et cetera. En toen is Dennis Ruijer echt zo gaan twijfelen dat hij dus gezegd heeft tegen Joe, ik ga het niet doen. Dat heeft hij bijna op de dag dat hij zou gaan beginnen, heeft hij dat gedaan. Dus dat contract was droog. Was ondertekend. Dat kan niet anders, anders ga je niet beginnen. Nou, toen heeft Joe, de zender Joe, gezegd, oké, dat mag. Jij mag. Wij verscheuren jouw contract. Als je hier niet blij bent en je zit hier, dan mag jij naar 538 toe. Maar dan weet ik zeker, er zitten geen pannenkoeken daar bij DPG / Joe. Daar moet een deal zijn gesloten van oké, jullie krijgen Dennis Ruijer terug, maar dan willen wij dat dat concurrentiebeding korter wordt. Of daar moet daar moet iets zijn uitgewisseld. En verder is het interessant wat er allemaal gebeurt in de ochtend. Bij Radio 2 is het helemaal steady met Jeroen Kijkende Vecht en Jan-Willem Roodbeen. Bij 538 gaan ze echt supergoed met de ochtendshow. Die stijgen en stijgen, maar vooral in die doelgroep. Hè. Tim Klein met die oude sidekicks van Evers daarbij. Dat is helemaal hun draai gevonden. En bij 3FM is het de kommer en kwel nog steeds. Want Rob is daar weg, die Rob van de radio. Daar zit nu Wijnand. Maar ja, Dat wil maar niet gaan draaien.
Wat vind je van 100% NL in de ochtend?
Dat is ook weer. Giorgio is dat samen gaan doen nu met Ingrid.
Ja.
En ik luister daar wel. Daar zit wel de vrolijkheid in. Die hebben elkaar gevonden, maar moeten nog even de liefde hebben die Mattie en Marieke hebben. Snap je wat ik bedoel? Dat matcht en dat klikt en zij willen dat ook heel erg doen. Dat merk je heel erg. Dan hebben ze een klein beetje gekeken naar Mattie en Marieke, hoe zij dat doen. Mattie en Marieke hebben ook het wiel niet uitgevonden, want dat is natuurlijk ook iets wat je weer uit Australië kan halen, dat soort formats.
Maar dit is wel dat het is bedacht en de combinatie werkt, maar je voelt nog dat het niet authentiek is.
Nee, het werkt, maar er zit ook nog werk in.
Ja. Nou, Robbie, hebben we zo jouw vraag beantwoord. Wij hopen het wel. Heb jij nou ook een vraag, dan kun je die natuurlijk insturen via Instagram, per mail naar rtlboulevard@bluecircle.nl.
Heb jij het wachtwoord aandacht van?
Ik heb dus nog nooit op die mail gekeken.
Dat doen ze hier achter de schermen wel.
Oh, gelukkig. Ja. Dacht al, anders dan staan daar echt heel veel vragen op ons te wachten. En dat kan natuurlijk ook via Spotify, via onze pagina. En dan gaan wij aan de slag om jouw vraag te ontrafelen.
We hadden gisteren een vergadering over deze podcast. En jij had me toch een grote glimlach over het nieuws rondom Monica Geuze. Dat vind jij dan leuk, hè?
Ja, omdat je dan online iets ziet gebeuren.
Ja.
En dan tegelijkertijd denkt, oh, ik weet hoe dit gegaan is.
Ja, oké, wacht. Ik schets heel even de situatie. Robert Rodenburg is met een groepje mensen op een feestje. Monica Geuze is daar ook bij. Haar nieuwe vriend ook. Robert Rodenburg maakt een foto waar dus Monica en die nieuwe vriend op staan. Iedereen denkt, hey, wat leuk voor het eerst een foto van Monica en haar nieuwe vriend.
Waardoor je trouwens ook dus weet dat zij toestemming hebben gegeven voor die foto. Want anders, ik bedoel, het is Robert Rodenburg, die is ook niet achterlijk. Die begrijpt, als ik de eerste foto maak met haar nieuwe liefje, dan wordt dat nieuws.
Ja, het gekke is dat vervolgens die foto toch weer offline wordt gehaald. Wij hadden die foto hier bij Boulevard ook overgenomen. Wij kregen nog een berichtje van kamp Monica van, hey, die foto, ik heb eigenlijk een veel leukere foto voor jullie. Kijk, dit is jullie foto. Dus wij dachten, oh leuk, een exclusieve foto, nog veel beter. Fotootje omgewisseld. Maar daar zat later, bleek, een heel ding achter.
Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. We kunnen het niet met zekerheid stellen. Maar op het moment dat die foto online kwam, viel het mensen meteen op dat zij met een blikje hard seltzer op haar op die foto stond. En zij heeft zelf een hard seltzer merk. Dat is zo'n drankje met alcohol, maar heel veel water, waardoor je er niet zo dik van wordt. Ja. En dat zij heeft stelt, heet dat.
Ja.
En dit was niet stelt. Dus ja, kijk, dat is alsof iemand die de hele dag Coca-Cola promoot ineens met een blikje Pepsi op de foto staat.
Ja.
Dus nogal wie, dus dat mensen dat zien.
Ja.
En het was wel gig hard seltzer, wat gigantisch populair is bij studenten. En ja, die studenten die begonnen meteen te blazen. Dus gig had dat ook meteen door. Die had zelf ook meteen wat op socials gezet. Van, hey, wat leuk. Zelfs Monica is fan van ons. Ja, dat is natuurlijk dodelijk voor het merk waar zij mede aandeelhouder van is. Dus ik denk dat zij niet heeft gedacht van, oh, ik stuur even een mooiere foto. Maar vooral die foto met dat verkeerde blikje moet van het internet af.
Ja.
Want dit is vreselijk voor het merk waar ik mede aandeelhouder van ben.
Maar terugspoelend, moet er dus een fout zijn gemaakt bij Robert Rodenburg. Maar ook inderdaad bij die foto. Hey, zit een leuke foto van jou en je vriend. Hebben zij allemaal niet gezien dat zij daar staat?
Ja, gewoon
met
even de scherpte niet gehad.
Ja.
Kijk, ik neem aan dat zij niet op dat festival waar ze was kon kiezen tussen stelt en gig. En dacht, nou, dat stelt, dat vind ik zo goor. Ik ga eens voor gig. Nee, dat was waarschijnlijk een festival waar gewoon alleen maar gig was. Dat zij dacht van, nou prima, heb ik in ieder geval een leuke dag.
Ja.
En zij heeft gewoon op dat moment niet de scherpte gehad om zich te realiseren van, ja, als dit een foto wordt, dan kan dat wel als heel vervelende publiciteit opleveren.
Maar wat een Russisch roulette is dat eigenlijk als je dan influencer bent en je verbindt je zo aan een merk. Want dan kan je inderdaad, je kan op elk moment op de foto worden gezet, ja, met dat blikje in de handen natuurlijk. En dat is dus dodelijk voor dat merk.
Nou, en het is niet eens Russisch roulette. Het is gewoon 3D-schaak. Want ja, zij doet met zoveel merken iets dat je eigenlijk de hele dag na zou moeten denken van, hey, maar kan dit niet conflicteren met een ander merk waar ik een deal mee heb.
Ja.
En als je dat zo ziet, dan snap ik ineens wel dat Bas Smit en Nicolette van Dam gewoon een paar grote deals doen. En dan, nou ja, die hebben een deal met Amazon. We hebben het er natuurlijk eerder over gehad. Ze zeggen een deal te hebben met Coca-Cola. Nou, dat moeten we nog eventjes zien hoe dat uitpakt. Maar dan is het leven heel overzichtelijk. Want dan zeg je, nou, is deze serie of film van Amazon? Ja, dan gaan we naar de première. Nee, dan gaan we niet naar de première. Want anders is dat reclame voor een concurrent.
Ja.
Wat heb ik in mijn handen? Is het Coca-Cola of Pepsi? Pepsi, wegwezen. Coca-Cola, prima. En in principe, overal kun je wel cola vinden. En anders ga je gewoon lekker met een glas water in je hand
maar
staan.
Dan lijkt mij dus dat Monica vanaf nu nooit meer zo'n blikje, hoe heet dat, gig, in haar hand moet nemen. Daar moet ze niet eens bij in de buurt komen natuurlijk.
Sterker nog, ze moet nu een soort van tegenactie verzinnen, waarbij ze dan toch weer gig voor lul zet.
Ja. Om even te laten zien van, ik kon niet anders dat blikje, maar ik ben toch echt wel van stelt.
Ja, precies.
Ja. Is dat lekker spul eigenlijk? Heb je wel eens gehad?
Je moet er even aan wennen. Hmm. Het is overgewaaid uit Amerika. En waarom het daar heel goed werkt, is twee redenen. Eén, wat ik zei, er zit heel veel gewoon bruiswater bij. Dus heel weinig calorieën, waardoor je niet zo dik wordt. En twee, het zit altijd in blikjes. Dus het was al populair onder jongeren. Het werd heel populair onder huisvrouwen.
Ja.
Want als jij stiekem alcoholist bent en jij moet allemaal flesjes aan de weg gaan zetten, ja, dat valt een beetje op. Maar die blikjes, die maak je gewoon plat.
Ja.
En niemand die ziet dat jij gewoon stiekem gigantisch alcoholist bent.
Oh, wat een mooi bedrijf.
Het is een fantastische sector. Ja.
Goed, het was hem voor vandaag. De podcast. Je kan hem gaan volgen door te abonneren. En dan krijg je elke week alles netjes in je eigen podcast app. Vond je hem leuk? Dan willen wij graag sterren.
5.
5. Het moeten er 5 zijn. 4, dat doen we niet mee. 5 sterren.
En 1 vinden we leuk als je er een goed verhaal bij hebt.
Ja,
maar liever niet.
Nee, liever niet. Dat is slecht voor ons algoritme. Nou, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.